Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde uit niet geschapen heeft, die trouwe houdt en eeuwig leeft, en die nooit laat varen enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede, zij u van God de Vader aller genade, door Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Vervolgen we deze dienst door met elkaar te zingen van Psalm 27, het derde vers. Och mocht ik in die heilige gebouwen, de vrije gunst die eeuwig hem bewoog, zijn lieflijkheid en schone dienst aanschouwen. Hier wijdt mijn ziel met een verwonderend oog. Derde van Psalm 27. Stellen we ons ook deze morgen onder de tucht van Gods heilige wet. Daarna wordt u gelezen uit de brief van de apostel Paulus aan de Romeinen, hoofdstuk 8, vers 31 tot en met 39. We gaan dus eerst luisteren naar Gods heilige wet en daarna naar de schriftlezing vanuit Romeinen 8, het 31ste tot en met het 39ste vers.
Toen sprak God al deze woorden zeggende: Ik ben de Heere uw God die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken. Want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelve. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echtbreken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste, gij zult niet begeren uw naaste huis, gij zult niet begeren uw naaste vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naaste is. En dan wordt u gelezen Romeinen 8 vanaf het 31ste vers. Wat zullen wij dan tot deze dingen zeggen? Zo God voor ons is, wie zal tegen ons zijn? Die ook zijn eigen zoon niet gespaard heeft, maar heeft hem voor ons allen overgegeven. Hoe zal hij ons ook met hem niet alle dingen schenken? Wie zal beschuldiging inbrengen tegen de uitverkorene Gods? God is het die rechtvaardig maakt. Wie is het die verdoemt? Christus is het, die gestorven is, ja wat meer is, die ook opgewekt is, die ook ter rechterhand Gods is, die ook voor ons bidt. Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Verdrukking of benauwdheid of vervolging of honger of naaktheid of gevaar of zwaard? Gelijk geschreven is, want om uwentwil worden wij de ganse dag gedood. Wij zijn geacht als schapen der slachting. Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars door hem die ons lief gehad heeft. Want ik ben verzekerd dat nog dood nog leven, nog engelen nog overheden, nog machten nog tegenwoordige nog toekomende dingen, nog hoogte nog diepte, nog enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde Gods, welke is in Christus Jezus onze Heere. Tot zover de schriftlezing.
Met Gods hulp willen wij deze morgen stilstaan bij Romeinen 8 vers 32. Daar luidt Gods woord en onze tekst, die ook zijn eigen zoon niet gespaard heeft, maar heeft hem voor ons allen overgegeven. Hoe zal hij ons ook met hem niet alle dingen schenken? Tot zover. We willen de Heere bidden om zijn onverdiende maar onmisbare zegen. Heere, wie zijn wij toch? Wanneer u ons vanmorgen hebt samengebracht onder uw woord, in een dienst waarin ook het sacrament van het heilig avondmaal, als u het geeft, wordt bediend. Wie zijn wij toch, Heere? Nietige stervelingen. Mensen voor wie geldt dat ze zo broos en kwetsbaar zijn, dat zelfs wanneer ze allersterkst lijken, er maar iets hoeft te gebeuren en onze levensdraad wordt afgesneden. En wie zijn wij toch voor u en voor u geweest? Als wij zojuist uw wet hebben gehoord, Heere, dan kunnen we het niet anders dan belijden. We zijn overtreders geweest. We hebben uw wet stuk gebroken. We hebben uw geboden veracht en overtreden. En hoe zou u toch ooit, Heere, in gunst op ons kunnen neerzien dan alleen in uw eigen lieve Zoon, de Heer Jezus Christus. Buiten hem kan niemand van ons voor u bestaan. En niet alleen als we onbekeerd zijn en zo voortleven, dan moeten wij dat, Heere, voor u toch erkennen. Maar ook uw kinderen moeten het toch met de apostel uitklagen. Ik, ellendig mens, wie zal mij verlossen van het lichaam deze doods? Maar als nu deze dingen zo in onze gedachten zijn, dan bidden we u, Heer, om een druppel van uw liefde in ons hart, want dan wordt ons hart verbroken. Dat is nodig voor de allereerste keer, als het nog nooit gebeurde. Als u één druppel van uw liefde in ons hart laat vallen, dan wordt ons hart een verbroken hart. En dan beseffen we er iets van dat we tegen u gezondigd hebben. Maar wat is dat ook na ontvangen genade nodig? Heren, wat kunnen de dingen opdrogen in het leven van de genade? Wat kan alles door en ingezonken en zo toegesloten lijken? Wat kan het ook zo afkoelen, zo koud worden, zo zonder gevoel lijken? En Heren, dan bidden wij van u, wil u toch zelf bedienen. Gedenk ons, Heren, zoals u ons vanmorgen hebt samengebracht. En dan bidden we u heel bijzonder voor de jonge mensen. Wil u hen gedenken als ze in de kerk zijn, als de dingen anders zijn dan anders, als de dienst langer duurt? Heren, wil u ze helpen bij het luisteren naar uw woord en wil u spreken met kracht in hun jonge leven? Voor u is niets te wonderlijk, Heren. Als ze in de bank zitten, onze jongeren, onze kinderen, en ze zien het van een afstand hoe het brood gebroken wordt en hoe de wijn vergoten wordt, zou u de prediking daarvan willen verklaren in hun hart? We dragen hartelijk aan u op degene die met ons meeluisteren. U kent degenen onder hen die ook met droefheid vervuld zijn, omdat ze niet kunnen opkomen onder uw woord en kunnen gaan in dit kerkgebouw. Er zijn er onder hen die in vroegere tijden met ons mochten aanzitten aan de dis des verbonds, of elders mochten aanzitten. Heren, wilt u hen bijzonder opzoeken? Maar ook een ieder, Heere, want u kent allen die tot u zuchten en die tot u roepen. En als dat roepen en zuchten ontbreekt en onze godsdienst alleen een vormendienst is, een gewoontedienst is, Heere, zou u dan willen geven dat het nog anders mag worden? We bidden u, Heere, voor ons zoals u ons hier hebt samengebracht. U kent ieders hart. U kent degene die hier met veel strijd en veel vragen zijn gekomen. U kent degene, Heere, die het voor zichzelf moesten zeggen, het kan niet. U kent degene die met die vraag in het hart zijn gekomen, hoe zou het ooit kunnen? U kent ook degene die van uw vrijmoedigheid mochten ontvangen. En Heere, het kan zo verschillend zijn in een mensenhart. En uw kinderen kunnen ook zo heen en weer geslingerd worden. Als ze zien op wie zij zijn, dan moeten ze zich zo diep voor u verootmoedigen. Maar Heere, geeft u dat ze vanmorgen eens mogen worden bepaald bij dat wonder. En Heere, wil u geven dat velen onder ons mogen worden bepaald in de prediking bij dat wonder. die ook zijn eigen zoon niet heeft gespaard, maar heeft hem voor ons allen overgegeven. En Heere, mocht het dan deze zondag nog zijn, de tijd van uw welbehagen, in het leven van een zondaar, van een zondares, die voor het eerst gebracht mag worden tot het zien op een gekruisigde Christus, tot het gelovig zien op hem, om als een arme en als een verlorene in zichzelf de hand te mogen leggen op hem en te mogen steunen op hem, te mogen schuilen in hem. Heere, wil u nog wonderen van genade doen? Geeft u dat de spanning die er ook zo kan zijn in de dienst waarin het sacrament bediend wordt, toch een ogenblik mag wijken? Laat de eerbied niet wijken, Heere, vervul ons met diepe eerbied en ontzag voor die heilige tekenen van uw lijden en sterven. Maar geeft u dat als we bezet zouden zijn met spanning, dat er rust mag komen. En Heere, wil u alle sterken die een taak hebben in de dienst, we denken aan de broeders die de wacht hebben te betrekken bij de tafel. Och Heere, wat is dat toch ook een onmogelijk werk als we zien op wie we zelf zijn. Maar alles moet toch ook met orde verlopen en we bidden van u of u daar ook in wil geven wat nodig is. Schenkt u het bij de bediening van uw sacrament. Schenkt u zelf, Heere, ook de vrijmoedigheid om te mogen komen. En om te mogen zien, om te mogen eten. Heere, sterk onze organist, onze koster, wees zo met een ieder. Dragen onze oude broeder Van Bellen aan u op, die zo ondervindt dat zijn krachten wijken. Heere, laat het in zijn hart mogen leven. Als hij zijn kracht voelt wijken en bezwijken, dat gebed haast u tot mijn hulp en red. Red, o Schutsheer, God der goden, troost in noden. En schenkt u dan toch wat nodig is, niet alleen voor het lichaam, maar boven alles voor zijn onsterfelijke ziel. Zo dragen we hem aan u op, Heere, ook anderen die ziek zijn, voor wie het psychisch moeilijk kan zijn. Heere, u kent alle omstandigheden, dragen ook onze broeder John Roodhorst hartelijk aan u op. Heere, wilt u de rouwdragenden en de eenzamen onder ons gedenken? Zie in gunst op ons neer. Hoor en verhoor ons om uw zelfs om Christus wil. Amen. Psalm 22, 13e en 16e vers. Ik loof eerlang u in een grote schaar. En ook vers 16. Zij komen aan door goddelijk licht geleid. Er zijn 3 collecten, bestemd voor de eredienst, onderhoud, kerk en pastorie. En de 3e collecte na het amen van de prediking is voor algemene kosten kerk. De Heere zegene u en uw gaven. Psalm 38, het 21ste vers. Ik zie dat ik me heb vergist. Psalm 38, vers 21. Zie mij, Heere, wien elk moet duchten tot u vluchten. O mijn God, verlaat mij niet. Blijf niet wegens mijn gebreken vergeweken. Toon dat gij mijn rampen ziet. Dat willen we zingen in antwoord op de prediking. 39, 38, vers 21. Geliefde gemeente, ze verloor haar man kort voor de oorlog. En van de twee zoons met wie ze achterbleef, vertrok er één naar de vreemde. En toen had ze nog maar één jongen over. Totdat die donkere dag aanbrak en in het dorp waar ze woonde heel veel jonge mannen door de bezettende macht werden gefusilleerd. En onder hen was ook haar zoon. En toen ze daar zat in haar huis, verstomd van verdriet, kreeg ze bezoek van de jonge dominee met een oudere ouderling. En die jonge dominee probeerde wat woorden van troost tot die vrouw te spreken. Maar ze zei het: ach, je bent nog zo jong. Je weet er niets van. Je hebt nog niets meegemaakt in je leven. En toen boog die oude ouderling zich naar voren en hij zei: en ik? Heb ik ook niets meegemaakt? Ja, jij wel, Dirk, zei ze. Jij wel, want jij hebt ook een jongen verloren. Twee jongens, zei die ouderling. Twee jongens? En hoeveel had je er? Ik had er ook twee, zei hij. Toen schudde die vrouw haar hoofd en ze zei: wie kan dat begrijpen? En toen was het, schrijft die dominee die bij dat gesprek aanwezig was later, toen was het alsof die oude ouderling in dat gesprek vol van rouw en van verdriet ineens het kruis ging oprichten. Want hij zei: God had maar één zoon, één jongen. En die ene jongen die hij lief had, die gaf hij over om gekruisigd te worden, om te sterven voor moordenaars, voor dieven, voor haters, voor overspelers, voor godslasteraars. Kun je dat begrijpen? Die ook zijn eigen zoon niet heeft gespaard. Gemeente, van dat wonder spreekt onze tekst van vanmorgen. En we willen er met Gods hulp bij stilstaan aan de hand van drie gedachten. We letten er allereerst op wat God geeft aan zijn zoon. Want het begin van de tekst zegt: die ook zijn eigen zoon niet heeft gespaard. Dat wil dus zeggen dat God de Vader de lijdensbeker aan zijn zoon gegeven heeft. In de tweede plaats letten we erop wat God geeft in zijn zoon, het middelste gedeelte van de tekst. Maar heeft hem voor ons allen overgegeven. En tenslotte letten we erop wat God geeft met zijn zoon. Het slot van de tekst. Hoe zal hij ons ook met hem niet alle dingen schenken? Dus wat God geeft aan zijn zoon, wat God geeft in zijn zoon en wat God geeft met zijn zoon. De beginwoorden van onze tekst, die ook zijn eigen zoon niet gespaard heeft, zijn woorden waarmee de apostel Paulus terugverwijst naar de geschiedenis die we de afgelopen zondagen met elkaar hebben overdacht. de geschiedenis van Abraham en Isaac. En ik roep die geschiedenis nog heel kort terug in uw herinnering. Hoe de Heere op een dag die aangrijpende opdracht gaf aan Abraham. En het tegen hem zei: Abraham, Abraham, neem uw zoon, uw enige, die gij lief hebt, Isaac, en ga heen naar het land Moria en offer hem tot een brandoffer op een van de bergen die ik u zeggen zal. En toen is Abraham op weg gegaan. We hebben het tegen elkaar gezegd, in zijn hart zal het gestormd hebben. Waarom vraagt de Heere deze dingen? Abraham is gebracht in de smeltkroes van de beproeving. En toch, in zijn leven ging het goud van Gods genadewerk blinken. De gehoorzaamheid, het geloof van Abraham. En toen ze daar kwamen na een reis van 3 dagen, toen heeft Abraham daar met een bloedend hart, maar ook met geloof in zijn hart, toen heeft hij daar een altaar gebouwd en hij heeft het hout geschikt. En hij heeft tot zijn zoon Isaac gesproken en hij heeft hem op het altaar gebonden. En dan strekt hij zijn hand uit om dat mes te nemen en om zijn zoon te gaan offeren, ziende op het gebod van God, maar ook zich vastklemmend aan de belofte van God en aan de almacht van God, dat God bij machte was om zijn zoon uit de dood terug te geven. Maar als hij dan zichzelf ervoor overkrijgt, want dat gebeurde, en als hij Isaac zijn liefste ervoor overkrijgt, en als Isaac ook zichzelf ervoor overkrijgt, ja, dan klinkt daar die stem van de engel des Heren uit de hemel, die zegt: Abraham, Abraham, strek uw hand niet uit aan de jongen en doe hem niets, want nu weet ik dat gij Godvrezende zijt en dat gij uw zoon niet van mij hebt onthouden. En dan staat daar in de Griekse vertaling van het Oude Testament, die Paulus ook al kende, dan staat daar voor onthouden precies hetzelfde woord als wat de apostel in onze tekst gebruikt als hij zegt: die ook zijn eigen zoon niet heeft gespaard. Datzelfde woord, dat is dus een verwijzing naar die bekende, naar die indrukwekkende geschiedenis. Maar u begrijpt wat Paulus hier doet, geleid door de Heilige Geest. Hij trekt de lijn door. Hij trekt de lijn door vanuit die geschiedenis van Abraham, die zijn eigen zoon niet heeft onthouden, niet heeft gespaard, en die toch op het laatste moment door de goedheid van de Heere een ram mocht zien dat geofferd kon worden in zijn plaats. Hij trekt de lijn door vanuit die geschiedenis naar God de Vader, die zijn eigen lieve zoon niet heeft gespaard. En wat werpt dat toch een bijzonder licht op Gods gave in de Heer Jezus Christus. Want toen God zijn enige zoon gaf, toen was dat niet een koude, gevoelloze beslissing, maar toen was dat een zaak van liefde. Toen heeft God het allerdierbaarste wat hij had, zijn eigen lieve zoon, zijn enige die hij lief had, willen afscheuren van zijn hart en willen geven. Is dat voor u al eens een wonder geworden? Is dat voor u, voor jou al eens een wonder geworden? Dat God dat nu wilde doen voor vijanden. Dat hij zijn eigen lieve zoon, zijn enige, wilde geven. Niet wilde sparen. Ja, en dan moeten we onder de beginwoorden van die tekst van vanmorgen eens in gedachten een streep zetten. Die ook zijn eigen zoon niet heeft gespaard. Daar kunt u eigenlijk schrijven boven heel de lijdensweg van de Heer Jezus. Als Christus wordt neergelegd onder armoedige omstandigheden in de kribbe van Bethlehem, dan spaart God zijn zoon niet. Als Christus die gang naar Gethsemane gaat en de beker van het lijden aan zijn lippen wordt gezet en hij daarin blikt, dan geldt dat God de Vader zijn eigen zoon niet heeft gespaard. Als Christus gebonden wordt, als Christus verraden wordt door Judas, als hij als een misdadiger wordt meegevoerd naar de zaal van de hoge priester, als hij daar beschuldigd wordt, als hij daar bespot en bespogen wordt, dan geldt die ook zijn eigen zoon niet heeft gespaard. Met eerbied gesproken, maar God de Vader heeft niet ingegrepen daar. Maar al dat lijden is over Christus gekomen. En niet alleen in Gethsemane en niet alleen in de zaal van de hoge priester. Maar als de Heer Jezus dan wordt uitgeleverd, vals beschuldigd aan Pilatus. En Pilatus gaat hem dan veroordelen en Pilatus laat zijn rug dan open geeselen. En Pilatus laat hem met doornen kronen. Dan geldt opnieuw dat God de Vader zijn eigen zoon niet heeft gespaard. En als Christus daar dan staat, terwijl het bloed uit de wonden van zijn hoofd stroomt, met die opengegeeselde rug en de kruisbalk op zijn rug gelegd wordt, en hij die gang naar Golgotha moet gaan, en hij bijna bezwijkt onder de last van het kruis en onder de last van de toorn van God. Als hij op Golgotha aankomt en de spijkers, de nagels worden hem door zijn handen geslagen en door zijn voeten geslagen. En hij laat zich daar kruisigen. Dan opnieuw, dan grijpt God de Vader niet in die zijn eigen zoon niet heeft gespaard. Waarom is dat? Waarom heeft God zijn eigen lieve zoon niet gespaard? Omdat, gemeente, omdat Christus daar staat, beladen met al de zonden van zijn kerk. En we moeten ons proberen vanmorgen ons dat even voor te stellen. Dat er op het moment dat Christus die lijdensweg gaat, en op het moment dat hij aan het kruis genageld wordt, dat dan miljarden zonden op hem rusten. Alle zondige gedachten, alle zondige plannen, alle zondige fantasieën, alle zondige woorden, alle zondige daden van heel zijn kerk rusten op hem. Hij draagt ze. Hij torst al die zonden. En zo gaat hij de lijdensweg. En als God de Vader zijn eigen lieve zoon, van wie hij het zelf heeft gezegd, deze is mijn zoon, mijn geliefde, in de welke ik mijn welbehagen, al mijn welbehagen heb. Maar als God de Vader zijn zoon zo ziet, beladen met al die miljarden zonden, dan is zijn toorn tegen de zonde zo groot dat hij zijn eigen zoon niet spaart. Dat hij zelfs zijn eigen lieve zoon niet spaart. Maar dat hij het oordeel aan zijn zoon voltrekt. En dat al dat lijden en de toorn van God over de zonde op zijn zoon aankomt. En dat God de Vader met eerbied gesproken zijn handen niet voorhoudt. Maar dat die stroom van Gods toorn op Christus aankomt, die ook zijn eigen zoon niet heeft gespaard. En lieve gemeente van Kralingen, als u nog zou zijn buiten deze Christus, begrijpt u dan de ernst van de beginwoorden van onze tekst. Want als God zijn eigen lieve zoon niet heeft gespaard, en u bent nog buiten hem, u leeft nog buiten hem voort, u hebt nog niet uw enige schuilplaats gezocht en gevonden in zijn wonden en achter zijn geslagen rug, waar zult u blijven? God zal een zondaar niet kunnen sparen en niet willen sparen in zijn rechtvaardige toorn, tenzij hij gevonden wordt in Christus. Die ook zijn eigen zoon niet heeft gespaard. O gemeente, wat is het toch nodig dat u en ik met die God te maken krijgen in ons leven. En dat we eens wakker worden geschud uit onze dodelijke slaap. De slaap van een onbekeerd leven, van een onverschillig leven misschien. De slaap van een godsdienstig leven, van een keurig kerkelijk leven. Maar dat we eens wakker geschud worden en dat onze ogen open gaan voor een God die zo vertoornd is over de zonde, dat hij zijn eigen lieve zoon niet heeft gespaard toen Christus daar voor hem stond beladen met al die zonde. En wat is het nodig, wat ook in het gebed al gezegd is, dat de Heere daar een druppel van zijn liefde bij geeft. Zodat ik niet alleen maar bang word voor het oordeel van God. Maar zodat mijn hart verbroken wordt. En weet u wat er gebeurt als je hart verbroken wordt? Als de liefde van de Heer in het hart gaat stromen. Ja, dan komt er, ik zeg niet dat er dan direct het moment komt dat u uzelf niet meer spaart. Maar dan komt er toch wel een strijd. Want dan zijn er momenten in uw leven dat u zichzelf niet meer wil sparen. Dat u zichzelf niet meer voor de Heere groot houdt. Dat u gaat buigen voor hem. En dat u het gaat belijden voor hem. En dat u een schuldige wordt voor hem. En dat u dat ook gaat erkennen. Dat u dat ook eerlijk met de Heere eens gaat worden. Ik zei u al, dat kan zo'n strijd zijn. Dat kan zo'n strijd zijn. Jezelf wel willen sparen en jezelf niet willen sparen. Wat kan dat ook een strijd zijn in de voorbereiding op het heilige avondmaal. Ook na ontvangen genade kan er zo'n weerstand zijn tegen dat eerste. En ieder bedenken zijn zonden en zijn vervloeking. Jezelf wel willen sparen. En toch, als de Heere nou die liefde laat vallen in het hart, jezelf niet meer willen sparen, niet gaan breken, maar gaan buigen onder hem. Die ook zijn eigen zoon niet heeft gespaard. Hoe is het, gemeente? Bent u in de week van voorbereiding gekomen op die plaats, laat ik het maar zo zeggen, met de woorden van het formulier, waar u zichzelf voor de Heere ging mishagen en ging verootmoedigen. Dat is nodig. Waar ik als een arme, schuldige en mezelf veroordelende zondaar overbleef. Onze tekst gaat verder. Onze tweede gedachte. Maar heeft hem voor ons allen overgegeven. Wat God geeft aan zijn zoon, daar hebben we bij stilgestaan, iets daarvan overdacht. Maar nu wat God geeft in zijn zoon. Wat is dat een wonder. Dat God nu niet alleen die lijdensweg voltrekt aan zijn zoon, maar dat hij daarin ook iets wil geven. Dat hij alles wil geven aan mensen die niets verdienen. Maar heeft hem voor ons allen overgegeven. Als we dat woord even onderstrepen in gedachten, overgegeven. Dat is een woord dat komt u in de lijdensgeschiedenis zo op drie momenten tegen. U leest het allereerst van Judas. Judas gaf Jezus over voor 30 zilveren penningen aan de Joodse leidslieden. En dan leest u het ook van de Joodse leidslieden. Ze gaven Jezus op hun beurt over aan Pilatus om veroordeeld te worden. En dan leest u het in de derde plaats van Pilatus. Want Pilatus geeft Jezus over om gekruisigd te worden. Kijk, en nu gaat de apostel Paulus boven die lijdensgeschiedenis schrijven. Maar het is ten diepste niet Judas die Christus overgaf, al bleef hij verantwoordelijk voor zijn daden. Het is ten diepste niet het Joodse volk dat Christus heeft overgegeven, al bleef ook dat verantwoordelijk voor zijn daden. Het is ten diepste niet Pilatus, ook al bleef hij verantwoordelijk, maar de diepste laag in de lijdensgeschiedenis en in het lijdensevangelie is dat God zijn eigen lieve zoon heeft overgegeven. Kostbaarste wat hij had aan de slechtsten van de mensen. Hier, gemeente, tekent zich het evangelie van vrije genade af. Er is geen evangelie dat zo vernederend is voor een mens als dit. Maar er is ook geen evangelie dat zo vertroostend is als deze boodschap. Dat God zijn eigen lieve zoon aan mensen die alles moeten bederven en die niets goed kunnen doen, geestelijk gesproken voor hem. Maar dat God aan zulke mensen zijn eigen zoon overgeeft. Heb u er wel eens iets van mogen zien? Heb u er wel eens iets van mogen zien met ogen van het geloof? Hoe hij nu zijn zoon gaf. Maar heeft hem voor ons allen overgegeven. Ja, die woorden moeten we ook even overdenken. Voor ons allen. Voor ons al. Wat betekent dat? Daar liggen een paar dingen in opgesloten. Die horen wij zo in de vertaling niet, maar die klinken mee in de grondtaal. Daar ligt om te beginnen in opgesloten in onze plaats. Kijk, dat is het lijden en sterven van Christus. Christus komt in plaats van zondaren. Christus wordt niet gespaard in plaats van zondaren. Christus wordt gestraft en gaat de weg van dat diepe lijden en sterven in plaats van zondaren. Maar heeft hem voor ons allen in plaats van ons allen, bedoelt de apostel, overgegeven. Betekent ook, dat is nog een andere betekenis, tot ons nut, ten behoeve van ons, tot onze geestelijke zegen. Het zou een zegen zijn als u door Gods genade mag aanzitten aan het heilige avondmaal en u mag daar iets van zien vanmorgen. Dat Christus, kind van God, die weg nu is gegaan met het oog op u. Dat hij daar stond, zijn handen uitstrekte en zich liet binden voor u. Dat hij zich met doornen liet kronen voor u. Dat hij zijn rug liet geeselen voor u. Dat hij die kruisbalk die de vervloeking van God als het ware in zich draagt, op zijn schouders nam en droeg voor u. Dat hij zich aan het kruis liet nagelen voor u. Dat is wat de apostel ook bedoelt. En dan nog dieper, dat God de Vader vanuit de hoge hemel zijn lieve zoon daartoe gaf. Maar heeft hem voor ons allen overgegeven. Dus in onze plaats, tot onze zegen. Ja, en dan het derde, voor ons allen. Daar ligt ook de ruimte in. Voor ons allen. Paulus, wie bedoelt u? Bedoelt u alle mensen zonder onderscheid? Zodat alle mensen zalig zullen worden? Wij weten, gemeente, dat is niet de leer van Gods woord. Maar wie bedoelt u dan? Paulus schrijft trouwens ook niet voor allen, maar hij schrijft voor ons allen. Paulus, wie bedoelt u dan? Ik bedoel, zegt Paulus, die kerk uit alle naties en uit alle volken en uit alle talen en uit alle tongen. Die kerk die eenmaal in witte klederen de lof van de Heere zal bezingen en die uit de grote verdrukking zal komen en die het zal zeggen, gij hebt ons Gode gekocht met uw bloed. Die schade die niemand tellen kan, voor ons allen. Daar klinkt de ruimte in door, geliefde gemeente. Maar de vraag is, en dat is misschien wel de vraag van iemand van morgen, hoe zou ik het nu weten? Dat het voor mij is. Want al zal er een groot volk zalig worden, al zal er een schare zijn die niemand tellen kan, hoe zal ik weten dat ik daarbij mag behoren? Hoe zal het mij gelden? Gemeente, dat gaat nooit om buiten het ware geloof. En wat is het ware geloof? Dan zeg ik hetzelfde, en dat zult u me niet kwalijk nemen, dan zeg ik hetzelfde als wat ik hier al zo vaak gezegd heb. Het ware geloof, dat is dat geloof dat als een arme zondaar uitgaat en Christus ontvangt en de hand op Christus legt en hem aangrijpt, hem mag zien, tot hem mag vluchten, op hem mag steunen, in hem mag schuilen. Het ware geloof, dat is ja het vluchten tot Christus als een arme zondaar om vergeving bij hem te verkrijgen. Het ware geloof, dat is als je als een zondaar die jezelf veroordelen moet, die voor God niet kan bestaan vanwege je schuld, maar je toevlucht nemen tot dat ene middel van de zaligheid. Tot dat Lam van God, zoals dat afgebeeld is, inderdaad afgebeeld is in die oudtestamentische offerdienst, waar een zondaar kwam en zijn zonde beleed, maar ook met zijn handen steunde op de kop van het offerlam. En zijn zonde als het ware overdroeg op dat lam. En u begrijpt, dan gaat het niet om de vorm, maar dan gaat het om de geestelijke zaak. En als u zo geloven mocht, als u zo steunen mocht, dan is dat een zaak, daar ben u bij geweest. Dan is dat een zaak die kan achteraf heel erg bestreden worden. Die kan aangevochten worden. En alles kan u weer zo aanklagen. Maar het is ook een wonder van Gods genade. En u zult het zeggen, Heere, daar hebt u me gebracht. En toen u geloofde, zegt u het zelf maar, toen het geloof, zoals we dat dan zeggen, in de beoefening was, toen was er op dat moment zekerheid. Toen was er op dat moment al bevende en u zelf verootmoedigende, maar toen was er op dat moment de zekerheid, toen steunde u op hem en toen ervaarde u dat er kracht van hem uitging. Dat geloof, gemeente, waar je nou niets meer voor hoeft te zijn dan een arme, verloren zondaar. Een zondaar die alles verbeurd heeft en die niet komt met wat hij zelf gedaan heeft. Die niet komt met de mate van zijn berouw. Die niet komt met een optelsom van al zijn tranen en van al zijn ernst. Maar die komt op grond van het feit dat God hem in het evangelie genodigd en geroepen heeft. Heere, zie mij, dien elk moet duchten, tot u vluchten. Kijk, en dat geloof, het ware geloof, dat de Heere gewerkt heeft, al is het nog zo zwak, al is het nog zo klein, dat geloof wil de Heere versterken aan zijn heilige tafel. Zulke gelovigen roept hij, nodigt hij. En als je dat geloof nou niet kent, dominee, ik geloof wel dat ik iets heb gezien van mijn zonde. Maar dat geloof. En als je nou wel eens misschien een troostrijk woord hebt mogen opvangen uit de psalmen. Of uit Gods woord. En dat woord heeft echt je hart wel eens een keer beroerd. Maar als je nou van deze dingen niet weet, lieve gemeente, dan wil ik vanmorgen eerlijk met u omgaan. Dan wil ik u zeggen, vraag toch om meer aan de Heere. Vraag toch om meer. Waar zonder geloof kunnen wij goden niet behagen. En zonder geloof kunnen wij ook de gang naar de tafel van het heilig avondmaal niet maken. Het is een grote zaak, het is een voorrecht, laat ik het zo zeggen, als we eens bewogen mochten zijn onder de prediking. En als een tekst of een vers ons eens echt aansprak. Maar als de Heer het geloof geeft, dan gaat een zondaar uit. Dan gaat hij vluchten. En nog een keer, hoe bestreden, hoe aangevochten dat ook kan zijn. En wat is het geloof nu ook in zichzelf? Hoe hebben onze oude schrijvers daar ook over geschreven? Dat is die lege bedelhand. En wat is nou de hand van een bedelaar? Als dat geloof er is, dan wil de Heere dat versterken. En als het geloof er nu niet is, dan wil de Heere, gemeente, nog tot u preken vanmorgen. Als u dan zou moeten blijven zitten. Ik kan niet in uw hart kijken. Maar als dat geloven nou niet is, dan gaat de Heere straks aan u iets laten zien. Ook aan u. Als u in uw bank zit. Als dat brood gebroken wordt, dan zegt de Heere het eigenlijk, kijk nu eens. Die ook zijn eigen zoon niet heeft gespaard. Kijk nu eens, En kijk nu eens hoe arm je bent buiten hem. En hoe die enige schuilplaats alleen, die veilige schuilplaats er alleen is in hem. En neem dan toch de toevlucht tot hem door het geloof. Onze derde, onze laatste gedachte. Nog iets daarover wat God geeft met hem. Hoe, zegt het slot van de tekst, zal hij ons ook met hem niet alle dingen schenken. Dat is het grote voorrecht van de ware gelovigen. Dat God hem met Christus alle dingen schenkt. Alle dingen. Let erop hoe het er staat met Christus. Dat wil ook zeggen alleen door Christus. Maar dan ook met hem alle dingen. Wat is dat? Dat is heel de zaligheid. Dat is die hemelse erfenis verdiend door Christus. Maar dat is ook wat er nodig is door de woestijn van dit aardse leven heen. Op de pelgrimsreis van Gods kind. Alle dingen dat is. Ja, dat zijn alle geestelijke zegeningen. Want u kent die uitspraak wel, die ik wel vaker heb aangehaald. God geeft alle dingen in het leven van de genade wel op één dag. Maar een kind van God leert die dingen niet allemaal op één dag. En hij heeft zo nodig om onderwezen te worden steeds meer, steeds dieper. Daarom blijft er ook zo heel veel te vragen. Heere, wilt u mij toch geven? En dan moet u, die de Heere mag kennen en mag vrezen, maar eens voor uzelf bedenken wat u nu zo graag van de Heere zou willen ontvangen. Wat hebt u nu nodig? Ik denk dat een van de dingen die juist geleerd worden in het leven van de genade is, dat we steeds meer zullen gaan vragen: Heere, u weet wat ik nodig heb. Wil u me dat geven? Ik kan wel denken, ik heb dit nodig of ik heb dat nodig, maar wil u me geven wat nodig is? Maar dan mag u uw vinger leggen bij de woorden van deze tekst. Zou hij ons ook met hem niet alle dingen schenken? Alle dingen. En dat is, als we het dan nog even toespitsen op de bediening van het heilige avondmaal, ja, dat is dan ook een plaats aan zijn tafel. En als u op uzelf ziet, na ontvangen genade, en u moet uzelf aanklagen en beschuldigen, en er bleef deze week voor God geen waardige disgenoot over, maar een mens die het waard is om bij de Heere vandaan geworpen te worden. Een mens die het waard is om niet gespaard te worden. En u vraagt zich af, hoe moet dat toch ooit, mijn onheilige bestaan bij dat smetteloze wit van Gods heiligheid, zou hij met hem niet alle dingen schenken? En zou hij u dan geen vrijmoedigheid kunnen geven ook vanmorgen? En niet alleen vrijmoedigheid, kind van God, om aan te gaan. Voor de zoveelste keer, of misschien wel voor de eerste keer. Maar zou hij aan de tafel des Heren ook niet kunnen geven wat daar nodig is? Want aangaan is een zaak, maar zitten aan de tafel des Heren en gelovig gebruik maken van dat sacrament, dat is ook iets wat u toch moet krijgen van hem. Hoe zal hij ons met hem niet alle dingen schenken? Blijf er vanmorgen toch ook alleen maar onwaardige, vragende, bedelende mensen over, maar wel mensen die hem mogen kennen en die op hem mogen pleiten, met hem alle dingen. En dan is het laatste woord van onze tekst dat prachtige woord, schenken. Daar staat niet in het Grieks het gewone woord voor geven, maar er staat een woord waar het woord genade in zit. Hoe zal hij ons met hem niet alle dingen uit vrije genade schenken? Ja, dat zal het dan toch ook zijn. Als u hier straks mag zitten, dan zal het toch vrije genade zijn. En als de Heere dan ook nog een zegen zou willen geven aan zijn tafel, en als uw ogen mogen zien op dat verbroken brood en op die vergoten wijn, en als u er de liefdestaal van Christus in mag proeven, hoe hij zichzelf gaf voor u, en hoe hij zichzelf geeft aan u, ik voor u, daar gij anders de eeuwige dood had moeten sterven. Alle dingen schenken. Gemeente, ik lees u tenslotte nog de kanttekening op de tekst. Kanttekening 91 zegt: als het gaat om de gave van Christus, waar het in onze tekst over gaat, namelijk Christus Jezus, die de allerkostelijkste gave is, in wie alle schatten van wijsheid en wetenschap verborgen zijn, zodat degene die hem heeft, alles heeft wat hem tot zaligheid nodig is. In dat lam ligt alles. Als je nou vanmorgen niets hebt, ook niets zou hebben om heilig avondmaal te houden, als u vanmorgen zo arm zit in de kerk en u weet niet hoe het verder moet, in hem ligt alles. Ook de schatten van wijsheid en van wetenschap. Als u zichzelf niet kent, als u zegt daar zit het op vast, als u hem niet kent, en dat is de grote haper in uw leven, die hem overgegeven heeft, en dat u dan, ook wanneer u niet zou kunnen aangaan, toch de handen, de lege handen, zou mogen buigen om hem te ontvangen. Amen. Ten andere, laat ons nu ook overdenken waartoe ons de Heere zijn avondmaal heeft ingezet. Namelijk dat wij zulks doen zouden tot zijn gedachtenis. Maar aldus zullen wij zijn er daarbij gedenken. Eerstelijk, dat wij ganselijk in onze harten vertrouwen dat onze Heer Jezus Christus, naar luid van de beloften die aan de voorvaderen in het Oude Testament van de beginnen af geschied zijn, van de Vader in deze wereld gezonden is. Ons vlees en bloed heeft aangenomen. De toorn Gods, onder welke wij eeuwiglijk hadden moeten verzinken, van het begin van zijn menswording tot het einde zijns levens op aarde, voor ons heeft gedragen. En alle gehoorzaamheid en gerechtigheid der goddelijke wet voor ons heeft vervuld. Voornamelijk toen hem de last van onze zonden en van de toorn Gods het bloedige zweet in de hof uitgedrukt heeft. Waar hij gebonden werd opdat hij ons zou ontbinden. Daarna ontelbare smaadheden geleden heeft opdat wij nimmer meer te schande zouden worden. Onschuldig ter dood veroordeeld is, opdat wij voor het gericht God zouden vrijgesproken worden. Ja, zijn gezegend lichaam aan het kruis heeft laten nagelen, opdat hij het handschrift onze zonden daaraan zou hechten. En heeft al zo de vervloeking van ons op zich geladen, opdat hij ons met zijn zegening vervullen zou. En heeft zich vernederd tot in de allerdiepste versmaadheid en angst der hel, met lichaam en ziel aan het hout des kruises, toen hij riep met luider stem: mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Opdat wij tot God zouden genomen en nimmer meer van hem verlaten worden. En heeft eindelijk met zijn dood en bloedstorting het nieuwe en eeuwige testament, het verbond der genade en der verzoening besloten, toen hij zeide: het is volbracht. En opdat wij vastelijk zouden geloven dat wij tot dit genadeverbond behoren, nam de Heer Jezus in zijn laatste avondmaal het brood. En als hij gedankt had, brak hij het en gaf het zijn discipelen en zeide: neemt, eet, dat is mijn lichaam, het welk voor u gegeven wordt. Doe dat tot mijn gedachtenis. Desgelijks, na het avondmaal nam hij de drinkbeker en gedankt hebbende gaf hun dien, zeggende: drinkt allen daaruit. Deze drinkbeker is het Nieuwe Testament in mijn bloed, terwijl voor u en voor velen vergoten wordt tot vergeving der zonden. Doe dat zo dikwijls als ge die zult drinken tot mijn gedachtenis, dat is, zo dikwijls als gij van dit brood eet en van deze beker drinkt, zult gij daardoor als door een gewisse gedachtenis en pand vermaand en verzekerd worden van deze mijn hartelijke liefde en trouw jegens u, dat ik voor u, daar gij anders de eeuwige dood had moeten sterven, mijn lichaam aan het hout des kruises in de dood geven en mijn bloed vergieten en uw hongerige en dorstige zielen met dit mijn gekruisigd lichaam en vergoten bloed tot het eeuwige leven spijzen en laven, even zekerlijk als een iegelijk dit brood voor zijn ogen gebroken en deze beker hem gegeven wordt en gij die tot mijn gedachtenis met uw mond eet en drinkt. Uit deze inzetting des heiligen avondmaals van onze Heer Jezus Christus zien wij dat hij ons geloof en betrouwen op zijn volkomen offerande die eenmaal aan het kruis geschied is, als op de enige grond en fundament onze zaligheid wijst, waar hij onze hongerige en dorstige zielen tot een waarachtige spijze en drang des eeuwige levens geworden is. Want door zijn dood heeft hij de oorzaak van onze eeuwige honger en kommer, namelijk de zonde, weggenomen en ons de levendmakende geest verworven, opdat wij door die geest, die in Christus als in het hoofd en in ons als zijn lidmaten woont, met hem waarachtige gemeenschap zouden hebben. En al zijn goederen, het eeuwige leven, de gerechtigheid en de heerlijkheid deelachtig worden. Daarbenevens dat wij ook door dezelfde geest onder elkander als lidmaten van één lichaam in waarachtige broederlijke liefde verbonden worden. Gelijk de heilige apostel spreekt: één brood is het. Zo zijn wij veel in één lichaam, terwijl wij allen eens broods deelachtig zijn. Want gelijk uit vele graankorrels één meel gemalen en één brood gebakken wordt, en uit vele beziën samengeperst zijnde, één wijn en drank vliet en zich ondereen vermengt, alzo zullen wij allen die door het waarachtig geloof Christus ingelijfd zijn, door broederlijke liefde, om Christus onze lieve zaligmakers wil, die ons tevoren zo uitnemend heeft lief gehad, al te samen één lichaam zijn, en zulks niet alleen met woorden, maar ook met de daad jegens elkander bewijzen. Daartoe helpen ons de almachtige, barmhartige God en Vader van onze Heer Jezus Christus, door zijn Heilige Geest. Amen. Opdat wij dan dit alles mogen verkrijgen, zo laat ons onszelf voor God verootmoedigen en hem met waarachtig geloof om zijn genade aanroepen. Laat ons bidden. Barmhartige God en Vader, wij bidden u dat gij in dit avondmaal, waarin wij oefenen de heerlijke gedachtenis van de bittere dood van uw lieve Zoon Jezus Christus, door uw Heilige Geest in onze harten wilt bewerken, dat wij ons met waarachtig vertrouwen aan uw Zoon Jezus Christus, hoe langer, hoe meer overgeven. Opdat onze bezwaarde en verslagen harten met zijn waarachtig lichaam en bloed, ja met hem, waarachtig God en mens, het enige hemelse brood, door de kracht des Heilige Geestes gespijzigd en gelaafd worden. En dat wij niet meer in onze zonde, maar hij in ons en wij in hem leven, en zo waarachtiglijk het nieuwe en eeuwige testament en verbond der genade deelachtig zijn mogen, dat wij niet twijfelen of gij zult eeuwiglijk onze genadige Vader zijn, ons onze zonden nimmer meer toerekenende en met alle dingen aan lichaam en ziel verzorgende als uw lieve kinderen en erfgenamen. Verleen ons ook uw genade dat wij, getroost ons kruis op ons nemende, onszelf verloochenen, onze heiland beleiden en in alle droefenis met een opgeheven hoofd onze Heer Jezus Christus uit de hemel verwachten, waar hij onze sterfelijke lichamen aan zijn verheerlijk lichaam gelijk maken en ons tot zich nemen zal in eeuwigheid. Verhoor ons, o God en barmhartige Vader, door Jezus Christus, die ons al dus heeft leren bidden, onze Vader die in de hemelen zijt. Uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want uw is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in der eeuwigheid. Wil ons ook door dit heilig avondmaal sterken in het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof, waarvan wij belijdenis doen met mond en hart sprekende: ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus zijn enig geboren Zoon onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des almachtigen Vaders, vanwaar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in de heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Opdat wij dan met het waarachtige hemelse brood Christus gespijzigd mogen worden, zo laat ons met onze harten niet aan het uiterlijke brood en wijn blijven hangen, maar onze harten opwaarts in de hemel verheffen, waar Jezus Christus is, onze voorspraak, ter rechterhand zijns hemelsen vaders, waarheen ons ook de artikelen van ons christelijk geloof wijzen, niet twijfelende of wij zullen zo waarachtiglijk door de werking des Heilige Geestes met zijn lichaam en bloed aan onze zielen gespijzigd en gelaafd worden, als wij het heilige brood en de heilige drank tot zijn gedachtenis ontvangen. We willen gaan zingen van de 65ste psalm, tweede vers. Een stroom van ongerechtigheden had de overhand op mij, maar ons weerspannig overtreden verzoend en zuivert gij. Welzalig dien gij hebt verkoren, dien gij uit al het aards gedruis doet naderen en uw heilstem horen. Ja, wonen in uw huis. Tweede van Psalm 65, waarna de stille nodiging uitgaat van die meester die daar is en zijn gelovigen roept. Bidden we de Heer om zijn zegen. Heere, zo mag als een teken van uw onuitsprekelijke liefde voor zondaren het heilig avondmaal aangericht staan. Alle dingen zijn gereed. En we bidden van u of u zelf onder ons zou willen zijn. En of u het uw kinderen in hun hart wil fluisteren. Ik voor u, daar gij anders de eeuwige dood had moeten sterven. Heere, wil u overkomen. Beide tekenen van het gebroken brood en van de vergoten wijn. En wilt u het uw kinderen betuigen. En wilt u het tot hen zeggen, zo zeker als dat het brood gebroken wordt voor uw ogen, zo zeker heb ik me willen laten verbreken voor u. En zo zeker als dat het brood u wordt aangereikt en u het in de hand ontvangt en tot u neemt, zo zeker schenk ik mezelf weg aan u, opdat de liefde in het hart mag ontvlammen. En opdat het mag zijn, hartelijk zal ik u liefhebben, Heere, mijn sterkte. Heere, wil u dan aanbrengen, die aan moeten komen. Wil u er zelf voor zorgen, Heere. En wil u als die grote, heilige Heere van de tafel ook de wacht houden. Wil u geven dat alles op een eerbiedige wijze tot stichting mag plaatsvinden. We hebben het niet verdiend, Heere, willen doen uit genade om Christus wil. Amen. Het brood dat wij breken is de gemeenschap aan het lichaam van Christus. Neemt, eet, gedenkt en gelooft dat zo het lichaam van onze Heer Jezus Christus gebroken is tot een volkomen verzoening van al onze zonden. De beker der dankzegging, die wij dankzeggende zegenen, is de gemeenschap aan het bloed van Christus. Neemt, drinkt allen daaruit, gedenkt en gelooft dat zo dierbare bloed van onze Heer Jezus Christus vergoten is tot de volkomen verzoening van al onze zonden. lees u enkele woorden uit Johannes 19. Johannes 19. Vers 28 tot en met 30. Hierna, Jezus wetende dat nu alles volbracht was, opdat de schrift zou vervuld worden, zeide: mij dorst. Er stond dan een vat vol edik, en zij vulden een spons met edik, en omlegden ze met hyssop en brachten ze aan zijn mond. Toen Jezus dan de edik genomen had, zeide hij: het is volbracht. En het hoofd buigende gaf de geest. Die ook zijn eigen zoon niet heeft gespaard, maar heeft hem voor ons allen overgegeven aan dat kruislijden, aan die zware weg, ook aan de dorst waarover we zojuist hebben gelezen. De Heer Jezus heeft gedorst. De laatste drinkbeker die hij dronk of die hij gezien heeft, dat was de drinkbeker van het lijden in Gethsemane. Daarvoor had hij met zijn discipelen aan de paasmaaltijd nog gedronken en nu al vele, vele uren niets gedronken. Dorstend in de zon hangt hij daar aan het kruis van Golgotha. Terwijl niet alleen de zon op hem brandt, maar terwijl ook de hitte van de toorn van God op hem brandt, die ook zijn eigen zoon niet heeft gespaard. En Christus heeft het gewillig willen lijden. Mij dorst. Christus dorste. En liet zich verfrissend water ontzeggen, al wordt hij uiteindelijk nog wat verkwikt met die teug van edik die met hyssop naar zijn mond wordt gebracht. Maar dat is ook om de schrift te vervullen. Maar Christus wil dorsten en tegelijkertijd de lijdensbeker drinken, opdat hier een volk zou zitten dat de kelk des heils mag ontvangen, dat die beker mag zien, en wanneer u eruit gedronken hebt en erin geblikt hebt, dan ziet u hoe aangrijpend is dat toch, uw eigen spiegelbeeld. Heere, wie ben ik toch? Maar ook, Heere, wie ben u toch? Dat u uw bloed wilde storten. Dat u wilde dorsten in mijn plaats. Christus dorste aan het kruis in opdracht van zijn Vader. Christus dorste en dorst nog steeds naar arme en verloren zondaren. Christus dorst naar de eer van zijn Vader. Maar Christus dorst ook naar degene die hem van de Vader gegeven zijn. Veel meer, lieve vrienden, dan onze dorst naar Christus is de dorst van Christus naar verlorenen in zichzelf, die God hem toch gegeven heeft. Daarom wilde hij dorsten aan het kruis. En zo dorst hij nog naar verlorenen. Zo dorst hij nog om ze zalig te maken. Hij wil ze het geloof schenken. Hij wil aan het heilige avondmaal dat geloof ook versterken. Opdat u mag zien op een dorstende borg en zaligmaker en gelaafd en verkwikt mag worden met die bron die er in zijn wonden ontspringt en die is tot reiniging van de zonde. We gaan ervan zingen, Psalm 116, het zevende vers. Wat zal ik met Gods gunsten overlaan, die trouwe Heere voor zijn gena vergelden. Ik zal bij de kelk des heils zijn naam vermelden. 116:7. Zijn er nog meer die als een arme en verloren zondaar in zichzelf mochten steunen op Christus alleen? Het geloof kan zo zwak zijn in zichzelf. Het geloof kan zo aangevochten en bestreden worden. Maar juist het zwakke en het aangevochten geloof wil de Heer aan zijn tafel versterken. En Hij nodigt. En Hij roept nog om bij de tekenen van brood en wijn dat uitnemende offer van Christus te gedenken. De Meester is daar en Hij roept u. Als er niemand meer is, dan zal dit de laatste tafel zijn. Brood dat wij breken, is de gemeenschap aan het lichaam van Christus. Neem en eet En gedenk en geloof dat zo het lichaam van onze Heer Jezus Christus gebroken is tot een volkomen verzoening van al onze zonden. De beker der dankzegging die wij dankzeggende zegenen, is de gemeenschap aan het bloed van Christus. Neemt, drinkt allen daaruit, gedenkt en gelooft dat zo dierbare bloed van de Heer Jezus Christus vergoten is tot een volkomen verzoening van al onze zonden. Ik lees een enkel vers uit Hooglied 1. Hooglied 1. Het vierde en het vijfde. Trek mij, wij zullen u nalopen. De koning heeft mij gebracht in zijn binnenkamer. Wij zullen ons verheugen en in u verblijden. Wij zullen uw uitnemende liefde vermelden, meer dan de wijn. De oprechten hebben u lief. Ik ben zwart, doch lieflijk, gij dochteren van Jeruzalem, gelijk de tenten van Kedar, gelijk de gordijnen van Salomo. Daar is de bruid aan het woord. En wie was de bruid in zichzelf? Zwart. U weet wat dat betekent. In het beeld. Ze deed het verachtelijke werk van het hoeden van de wijngaarden in de zon. En daardoor was haar gezicht verbrand. En dat was in de tijd van de Bijbel geen teken van schoonheid. Maar juist iets waarvoor ze zich als het ware verontschuldigt. Ik ben zwart. Verbrand door de zon. Maar het heeft natuurlijk vooral geestelijke betekenis. Wie zijn Gods kinderen in zichzelf? Wie is de ware avondmaalganger in zichzelf? Toch ook zwart. Zwart vanwege al mijn zonden. Vanwege al mijn zondige gedachten en woorden en daden. Ik ben zwart, doch liefelijk, zegt de bruid. En dat zegt de bruidskerk toch ook als ze mag zien op wie hij is, als ze mag zien op wie Christus is. Als ze door het geloof mag zien wie Christus is in haar plaats. Dan lieflijk in hem. Als je iets mag zien van dat wonder. En wat is dat toch een onbegrijpelijk wonder dat Christus zijn leven wilde geven en dat God zijn zoon wilde geven. En dat God zijn zoon wilde verbreken, net zoals dat brood. Voor u. Als God dat brood als het ware aan wil reiken aan u. Dan, als u er iets van mag zien, als je er iets van mag zien, ja, dan wordt het toch, wij zullen ons verheugen en in u verblijden. En we zullen uw uitnemende liefde vermelden, meer dan de wijn. Wat is dat een gepast woord na de bediening van het heilige avondmaal? Dat is ook de roeping van Gods kerk. We zullen uw uitnemende liefde vermelden. Die liefde waarmee de Heere heeft lief gehad. En Johannes zegt het, hij heeft ons lief omdat wij hebben hem lief omdat hij ons eerst heeft lief gehad. Het wonder, uw uitnemende liefde, die zo zichtbaar wordt in die weg van lijden en van sterven. En het ging zojuist in de prediking even over Christus die daar staat en die niet gespaard wordt door zijn vader. En toen heb ik gezegd, hij is daar beladen met miljarden zonden van heel zijn kerk. Maar ik zou bijna zeggen, de heilige kunst van het geloof is om dan nu je eigen zonde te zien. En als je daar iets van ziet, dat het mijn zonden zijn die hem hebben gekruisigd. Dat het mijn zonden zijn die hem hebben bespot. Dat het mijn zonden zijn die de doornen zijn in zijn hoofd. Dat het mijn zonden zijn die zijn rug geeselen. Wat wordt de zonde dan bitter? Wat komt er dan ook? Een gebed in het hart, Heere, bewaar me toch. Voor het zondige. Want bewaar me ervoor dat ik u zou geeselen. Dat ik u zou kruisigen. Heere, wil u mij toch geven dat ik in oprechtheid mijn weg door dit leven mag gaan. De oprechten hebben u lief. Maar wat wordt dan het wonder van genade toch ook zo groot? Als je eigen zonden nu liggen op Christus' rug. Als ze nou worden gedragen aan de kroon van zijn doornen. Dan zult u er niet meer voor gestraft worden. Dat betekent Gods recht ook. Gods rechtvaardigheid. Dan zult u vrij uitgaan. Maar heeft hem voor ons allen overgegeven. Dat is ook in onze plaats. Dat geven de Heere aan ons allen, gemeente, zoals we hier vanmorgen in de kerk zijn. We kunnen niet bij elkaar in het hart kijken. We weten niet wie er heel veel strijd hebben gehad en heel veel verdriet hebben gehad over dat ze niet aan het heilige avondmaal konden gaan. Maar die zouden er toch ook kunnen zijn. Eén ding weten we wel. En dat is, en dat zeg ik vanuit de liefde, als hij zijn eigen zoon niet spaarde. Dan is er maar één plaats veilig. Voor u en voor mij. Die plaats, die veilige schuilplaats geopend in de wonden van Christus, is nog geopend. En nog is er plaats. Met die boodschap heeft God zijn dienaren uitgezonden. Nog is er plaats. Het brood dat hier nog ligt. En de wijn die nog in de beker is, legt er als het ware getuigenis van af. Nog is er plaats in de wonden van Christus voor doorbrengers, voor albedervers, voor zondaren, voor doodschuldigen. En als u vanmorgen niet kon aangaan, om welke reden dan ook, de Heere geve u dat u als een arme zondaar, en geef het jou, jonge vriend, vriendin, dat je als een arme zondaar wordt uitgedreven naar die enige schuilplaats, om in hem schuiling te vinden, om in hem rust te vinden. Want in hem is een zondaar voor eeuwig veilig. Eindigen we met dankgebed. Heere, heb dank dat u het heilig avondmaal zo wilde laten aanrichten. U kent ons aller hart. Wil u het geloof versterken? Maar wilt u, Heere, toch ook diegenen die in bekommernis niet konden aangaan gedenken? En wil u, Heere, in hun leven doorwerken? Wil u ook de klemmende ijs op onze harten binden? Opdat we niet naar huis zouden gaan, bewaar ons alle daarvoor met de mensen die wel of niet zijn aangegaan en dat we ons daar druk over zullen maken. Maar dat we ons druk zullen maken over onze eigen ziel en niet alleen dat, dat we tot u getrokken mogen worden. Heren, mogen we het gebed van de bruid dan nabidden. Trek mij, dan zullen we u nalopen. Dat is het gebed dat nodig is voor het eerst, maar dat is ook het gebed dat blijft in het leven van uw kinderen. Trek mij, dan zullen we u nalopen. Heere, doe het nog, tot eer van uw naam, tot uitbreiding van uw koninkrijk en tot onze zaligheid. Heb zo dank voor wat u gaf, vergeef het zondige om Christus wil. Amen. Psalm 116, tiende vers, willen wij nog met elkaar zingen. 116, vers 10. Thank you. Geliefden in de Heere, dewijl de Heere nu aan zijn tafel onze zielen gespijzigd heeft, zo laat ons al tezamen zijn naam met dankzegging prijzen en een iegelijk spreken in zijn hart aldus. Loof den Heere, mijn ziel, en al wat binnenin mij is zijn heilige naam. Loof de Heere, mijn ziel, en vergeet geen van zijn weldaden, die al uw ongerechtigheid vergeeft, die al uw krankheden geneest, die uw leven verlost van het verderf, die u kroont met goede tierenheid en barmhartigheden. Barmhartig en genadig is de Heere, langmoedig en groot van goede tierenheid. Hij zal niet altoos twisten, noch eeuwiglijk de toorn behouden. Hij doet ons niet naar onze zonden en vergeldt ons niet naar onze ongerechtigheden. Want zo hoog de hemel is boven de aarde, is zijn goede tierenheid geweldig over degenen die hem vrezen. Zover het oosten is van het westen, zover doet hij onze overtredingen van ons. Gelijk zich een vader ontfermt over de kinderen, ontfermt zich de Heere over degenen die hem vrezen, die ook zijn eigen zoon niet gespaard heeft, maar heeft hem voor ons allen overgegeven en ons alles met hem geschonken. Daarom bevestigt God daarmede zijn liefde jegens ons, dat Christus voor ons gestorven is als wij nog zondaars waren. Zo zullen wij ook veel meer door hem behouden worden van zijn toorn, nadat wij door zijn bloed gerechtvaardigd zijn. Want indien wij met God verzoend zijn door de dood zijn zoons toen wij nog vijanden waren, veel meer zullen wij behouden worden door zijn leven, nadat wij met hem verzoend zijn. Daarom zal mijn mond en hart des Heren lof verkondigen, van nu aan tot in der eeuwigheid. Amen. Eindigen wij met dankgebed. O barmhartige God en Vader, wij danken u van ganser harte dat gij uit grondeloze barmhartigheid ons, uw enig geboren Zoon, tot een middelaar en offer voor onze zonde en tot een spijze en drank des eeuwige levens geschonken hebt. En dat gij ons geeft een waarachtig geloof, waardoor wij zulke uw weldaden deelachtig worden. Gij hebt ons ook tot sterking daarvan door uw lieve Zoon Jezus Christus het heilig avondmaal laten instellen en verordenen. Wij bidden u, o getrouwe God en Vader, dat gij door de werking uws heilige geestes, de gedachtenis van onze Heere Jezus Christus en de verkondiging van zijn dood, ons tot dagelijks toenemen in het rechte geloof en in de zalige gemeenschap van Christus wilt laten gedijen. Door hem, uw lieve Zoon Jezus Christus, in wiens naam wij onze gebeden besluiten, gelijk hij ons geleerd heeft, zeggende: Onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam wordt geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden gelijk in de hemel alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in der eeuwigheid. Amen. Psalm 34, 11e vers is onze slotzang. De Heere verlost en spaart zijn volk dat op zijn hulp vertrouwt. 11 van 34. ontvangt met een biddend hart de zegen van de Heere die in zijn naam op u wordt gelegd. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.